Ik verzoek in ieder weer te gaan zitten. Dan gaan we verder met het volgende onderwerp. Een bijeenkomst van de raad. We zijn bijna 3 kwartier later dan gepland, dus... Ik zal zo het woord aan de heer David Alman geven. Die zal een presentatie verzorgen waarin de vervoersregio een toelichting geeft op het ontwerpprogramma van eisen voor de concessie Amsterdam 2025. De heer Alman die zal een presentatie geven en mocht iemand vragen tussendoor hebben, steek de vinger op, dat is er ruimte voor. Dus als er dan nadere uitleg nodig is, dan zal de heer Alman dat gelijk gaan doen. Ik geef het woord aan de heer Alman.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet hoe dicht ik op de microfoon moet staan, maar zo gaat hij goed, hè, denk ik. Ja. Goedenavond, dank dat ik hier mag langskomen om een presentatie te geven. Mijn naam is dus David Alman. Ik ben projectleider bij de vervoerregio op het gebied van openbaar vervoer. En hou me dus met name bezig met concessieverleningen. Dus dat zijn aanbestedingen en in dit geval ook een inbesteding, zoals dat heet, van het openbaar vervoer in de concessie Amsterdam. Ik heb een korte agenda gemaakt van mijn verhaal. Ik zou kort even iets willen zeggen over het doel van waarom ik hier graag me wilde laten uitnodigen en met u het gesprek aan wil gaan. Kort iets over de planning van het hele inbestedingsproces. Dan kort iets over de verschillende documenten die in het kader van de inbesteding een rol spelen. Waaronder het programma van eisen waar we het dan vanavond met name over hebben. Nou, dan een wat uitgebreider toelichting op de inhoud van dat programma van eisen. Het is een vrij technisch verhaal. Ik ga natuurlijk proberen dat zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Maar daarvoor geldt dus inderdaad, als iets onduidelijk is of u heeft vragen, stel die gerust. Daarnaast wil ik kort ook iets zeggen over de financiële kant van de hele concessie. En nou ja, ook aan het eind, mocht daar nog tijd voor zijn en de behoefte, kan ik eventueel ook nog vragen beantwoorden die er nog leven. Iets over het doel. Ik ben zelf dus beleidsmedewerker, ambtenaar. Dus ik ga niet een politieke discussie met u aan. Dat mag ik ook niet. Ik spreek hier niet zeg maar namens het dagelijks bestuur, maar echt als projectleider van deze inbesteding. Het is dus met name een technisch karakter. Ik denk dat dit wel goed is om dit te doen, omdat u als gemeente Ouder Amstel bent u ook lid van de adviescommissie voor het openbaar vervoer van Amsteland-Meerlanden. Dat is een van de 3 adviescommissies van de vervoerregio. En uit die rol kunt u ook een advies geven aan het dagelijks bestuur over de inbesteding. Maar omdat Duivendrecht specifiek ook echt onderdeel is van de concessie, kunt u ook als gemeente apart nog een advies uitbrengen wat het dagelijks bestuur serieus wil betrekken bij de besluitvorming. Dus ik hoop dat u ook de nodige input hier kan ophalen en wellicht aan de wethouder kan meegeven voor het advies dat wordt uitgebracht. Iets over de planning. Eind vorig jaar heeft het dagelijks bestuur van de vervoerregio het ontwerpprogramma van eisen vastgesteld en vrijgegeven. En eigenlijk zijn er toen 2 trajecten gestart. Enerzijds het traject om zienswijzen uit te vragen. Dat kan eigenlijk elke inwoner, reiziger, instelling, bedrijf mag een zienswijze uitbrengen over dat programma van eisen. Daar hadden ze de tijd tot 12 februari, dus afgelopen maandag. Dus die zienswijzeperiode is inmiddels afgerond. En daarnaast hebben we dus de formele adviesprocedure, waarin onder andere u als gemeente en die adviescommissies, maar ook bijvoorbeeld de buuroverheden, de provincies die om ons gebied heen liggen, hebben tot 11 maart de tijd om hun advies uit te brengen. En dat geldt dus ook voor u als gemeente. Al die reacties, die zienswijzes en adviezen, die worden vervolgens gebundeld in een zogeheten reactienota die door het dagelijks bestuur wordt opgesteld. Daar gaan wij eigenlijk per ingekomen punt gaan wij zeggen wat we daarmee willen doen, wel of niet, in relatie tot het programma van eisen. En hoe dat dus ook eventueel tot wijzigingen nog leidt. Nou, zoals mevrouw Smit al aangaf, op 5 maart is er weer een regioraadsvergadering. Dan wordt ook dit programma van eisen inhoudelijk met de regioraad besproken. Dus ook de regioraad kan nog haar wensen en bedenkingen meegeven aan het dagelijks bestuur. Ook die worden in die reactienota meegenomen. En uiteindelijk op 14 mei komt dan die reactienota in concept ook weer in de regioraad. En geeft het dagelijks bestuur dus aan hoe ze met alle reacties wil omgaan. En uiteindelijk, als de raad zich daar ook in kan vinden op hoofdlijnen, dan zal op 23 mei, is nu de planning, het dagelijks bestuur hopelijk het programma van eisen definitief kunnen vaststellen. Nou, dan even, waar zit dat programma van eisen nou in het geheel van de concessiedocumenten? In juni vorig jaar is de zogeheten concessieverleningsstrategie vastgesteld door het dagelijks bestuur. Die is ook twee keer met de regioraad besproken. En dat document heeft op een wat hoger abstractieniveau eigenlijk alle ambities en doelstellingen voor het openbaar vervoer in Amsterdam en Diemen en Ouder Amstel, Duivendrecht, beschreven. Daarnaast hebben we nog een inbestedingsleidraad opgesteld, vastgesteld. Dat zijn eigenlijk meer de spelregels voor hoe we met het GVB tot afspraken willen komen. Dus dat is meer iets voor de interactie tussen de vervoerregio en het GVB. Het gaat bijvoorbeeld ook over deadlines die GVB, waar ze aan moeten houden om een bieding in te dienen en om bepaalde informatie tijdig op te leveren. Nou, vervolgens hebben we dus dat programma van eisen. Ik noem dat ook wel eens een beetje het contract met de samenleving. Eigenlijk is dat een document wat voor de hele concessieperiode, en die is in dit geval 11 jaar, zal ik straks nog even iets over vertellen, het minimumniveau, de minimumeisen aan het openbaar vervoer beschrijft. Dus het is niet zozeer het ambitieniveau van wat willen we precies, maar wat moet de vervoerder minimaal 11 jaar lang bieden. En vervolgens zeggen we er wel iets in over, hè, waar willen we graag met het openbaar vervoer naartoe groeien. Maar uiteindelijk in de bieding van GVB wordt dan concreter hoe ze dat gaan invullen. En we hopen ook dat ze jaarlijks in hun planvorming aangeven, zeker wanneer bijvoorbeeld het aantal reizigers weer groeit, wat ze allemaal meer kunnen doen om het openbaar vervoer steeds te verbeteren. Nou, tenslotte het laatste document wat nog van belang is, zijn de zogeheten financiële bepalingen, eigenlijk het contract. Dus daarin wordt vastgelegd welke subsidie GVB gaat krijgen, eventueel welke afspraken is over boetes, over bonusmalissen, allemaal dat soort zaken worden daarin beschreven. Dat is in principe geen openbaar stuk, dat bevat voor een deel ook bedrijfsgevoelige informatie van GVB. Maar we zullen uiteraard wel iets vertellen over die sturingsmiddelen die we in het contract willen gaan opnemen, hoe we het GVB eigenlijk willen prikkelen om zo goed mogelijk openbaar vervoer te regelen. Ik zie dat er een vraag is al. Ik weet niet of het via de voorzitter moet. Of,
maar. Nee hoor, als iemand. Iedereen mag een vraag stellen. Het is niet dat één persoon dat van de fractie doet of zo. Meneer Van Muiden.
Ik vind het wel zo netjes om de voorzitter daar naar te vragen. Wat is het nut van een inbesteding als het werk toch al door het GVB uitgevoerd gaat worden?
Nou, het feit dat het door het GVB uitgevoerd gaat worden, wordt bepaald via de inbesteding. We doen dit allemaal op basis van een wet in Nederland, de wet Personenvervoer 2000. Die wet is er ooit op gericht geweest om eigenlijk de marktwerking in het openbaar vervoer te introduceren. Dus die wet heeft ook als uitgangspunt dat alle concessies in Nederland, en dat zijn er heel veel, enkele tientallen, voor het regionaal vervoer, dat die moeten worden aanbesteed. Maar er is daarbij een uitzondering gemaakt voor de drie grote steden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, die een eigen vervoerbedrijf ook nog hadden. Daarvan is gezegd, die regio's krijgen de keus of aanbesteden of inbesteden. En inbesteden wil dan zeggen dat je dus aan één specifieke partij dat contract kan gunnen. Uiteindelijk is dat met name een politieke keus of je van die optie gebruik wil maken. In Amsterdam tot nu toe heeft zowel het gemeentebestuur, maar ook het dagelijks bestuur van de vervoerregio gezegd, wij willen graag met GVB in principe verder als vervoerder. Maar niet zomaar, ze krijgen niet zomaar dat contract zonder voorwaarden. Wij willen wel in dat concessieverleningsproces dat toch zo zakelijk mogelijk doen, zodat we wel waar voor ons geld krijgen, de goede afspraken kunnen worden gemaakt. Dus het GVB krijgt niet zomaar het contract overhandigd, maar moet daar ook echt wel haar best voor doen. Dus dat is even de context.
Duidelijk, dank u wel. Ja? Okay.
Heer Drezen.
Ja, dank u voorzitter. Nu we het toch over concessies hebben, hadden wij nog even een vraag of u nog even iets meer aan toelichting kan geven. Want u gaf net al eigenlijk al aan van de concessie van die hier is, die het eigenlijk alleen op het stuk Duivendrecht en misschien een stukje DNK wat er nog gaat komen. Oude Kerk aan de Amstel valt daar duidelijk buiten. Ik krijg natuurlijk straks ook de discussie met Weesp, heb ik in de stukken gezien. Want Weesp valt nu nog onder een andere concessie, maar die zal waarschijnlijk ook in de toekomst weer bij deze concessie terechtkomen. Hoe wordt nou tegen aangekeken tegen Oude Kerk aan de Amstel? Want het is voor ons natuurlijk wel lastig dat wij eigenlijk in twee concessiegebieden vallen.
Ja, klopt. Ik moet eerlijk bekennen, volgens mij zit de sheet hierna, wou ik even iets over het concessiegebied zeggen, dus daar zat hij in. Maar ik zal hem nu al proberen te antwoorden. Nee, u heeft helemaal gelijk. De gemeente, hoe de gemeente geografisch ligt, is een beetje bepalend geweest voor de concessieindeling. Bij de concessieindeling kijken we niet zozeer naar waar gemeentelijke grenzen of bestuurlijke grenzen lopen, maar vooral hoe de reizigersstromen zich verhouden. Je wil een concessiegebied vooral zo inrichten dat de belangrijkste reizigersstromen daarmee worden gecoverd, zeg maar. En Duivendrecht, dat ligt natuurlijk zo eigenlijk excentrisch binnen de gemeente, dat ligt helemaal ingeklemd tussen, zeg maar, Diemen, Amsterdam, twee delen van Amsterdam, dat qua vervoersstromen, zit dat echt wel duidelijk in dat vervoersgebied. Terwijl Oudekerk, dat zit veel meer in de lijn van, zeg maar, ook wel naar Amsterdam-Zuidoost natuurlijk, maar ook richting Amstelveen en deels ook naar het zuiden. Dus er is ooit de keus gemaakt om het concessiegebied Amsterdam-Meerlanden, om daar Oudekerk dus onderdeel van te maken. En voor de kern Duivendrecht te zeggen, dat doen we bij het concessiegebied Amsterdam. Ik denk van oudsher, heeft GVB daar ook al vaak dominant is daar geweest in het openbaar voer, zeker met de metro bijvoorbeeld. Dus dat is wel een keus. Je zou die indeling anders kunnen doen, maar op dit moment zijn dat de grenzen. En de concessie Amsterdam-Meerlanden is vanaf 2018, zeg ik uit mijn hoofd, ook aanbesteed. Dus dat contract loopt ook nog tot volgens mij 2033. Nou, dat zou een moment kunnen zijn, als je dat gesprek aan wil, om te kijken, zijn die grenzen nog steeds logisch? Of willen we die indeling van het gebied anders doen? Dan zou je ook de positie van Oudekerk daar eventueel bij kunnen betrekken. Maar ik verwacht zelf eigenlijk niet dat een logische zet zou zijn om Oudekerk uit de concessie Amsterdam-Meerlanden te halen. Maar dat is ook deels een politieke discussie wellicht. Is dat voldoende antwoord? Ja. Hier was hij dus. Het concessiegebied Amsterdam beslaat dus inderdaad de hele gemeente Amsterdam. Ook de hele gemeente Diemen. En dus een deel van Ouder Amstel, namelijk de kern Duivendrecht. Eigenlijk het gebied ten oosten van de A2. Dus de nieuwe kern die eraan komt, die zal daar ook onderdeel van uitmaken van de concessie Amsterdam. En daarnaast hebben we een aantal uitlopers, zoals we dat noemen. Dat zijn dan lijnen die bijvoorbeeld de tramverbinding naar Amstelveen en binnenkort ook uit Hoorn is zo'n uitloper. Er gaat ook nog een buslijn uit Amsterdam-West naar Schiphol, dat is ook een uitloper. Dat hoort ook allemaal bij de concessie. En Weesp, dat is inderdaad wel een goede. Weesp is natuurlijk inmiddels officieel onderdeel van de gemeente Amsterdam geworden. Maar klopt, dat lag in de concessie van de provincie Noord-Holland, Gooi en Vechtstreek. Die loopt uit mijn hoofd tot 2030 of 2031. En we hebben dus nu beschreven, en dat hebben we ook afgesproken met de provincie, dat vanaf dat moment Weesp echt volledig onderdeel wordt van de concessie Amsterdam. Dus zo staat het ook beschreven in het programma van eisen. Vanaf dat moment gelden de eisen voor de concessie Amsterdam ook voor de gemeente Weesp. En zal GVB daar primair ook het openbaar vervoer moeten gaan verzorgen, volgens diezelfde eisen. Dan iets over het programma van eisen zelf, de inhoud. We hebben daar een bepaalde kernboodschap bij geformuleerd. En een van de belangrijkste zaken is dat we eigenlijk willen dat het openbaar vervoer, wat in de huidige concessie heel erg met name economisch gericht is, het vervoeren van met name grote forense stromen, maar ook toeristen, dagjesmensen, et cetera. Dat blijft belangrijk, want we willen ook nog steeds dat het openbaar vervoer een goed alternatief is voor de auto en voor de forens. Maar daarnaast willen we dat er ook meer de focus nu komt op de sociaal-maatschappelijke kant van het openbaar vervoer. Dat is in ieder geval het streven van dit dagelijks bestuur ook. En ook de regioraad overigens. Dus dat is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt bij het schrijven van het programma van eisen geweest. Daarnaast willen we natuurlijk dat het openbaar vervoer ook prettig en toegankelijk is. Dus zowel fysiek, maar ook op andere vlakken. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. En we willen eigenlijk dat het netwerk weer opgebouwd wordt eigenlijk vanuit de wijken. Dus eerst zorgen voor een goede wijkontsluiting. En daarbij is ook belangrijk dat zeker Amsterdam zien we, dat was voorheen heel erg dat het centrum, daar gebeurde alles, daar moest ook iedereen naartoe. Die ontwikkeling in de stad is dat er eigenlijk steeds meer grotere kernen ontstaan, zowel rond Noord, Zuidoost, ook in de West, rond het Osdorpplein zien we die ontwikkeling. En we denken ook dat het openbaar vervoer de komende 11 jaar daar ook meer aandacht voor moet hebben en mensen ook goed naar die plekken brengt. Zodat ook niet iedereen meer per se naar dat centraal station toe hoeft voor alle bewegingen, zeg maar. Daarnaast willen we ook goed kijken hoe het openbaar vervoer zich tot de omgeving verhoudt. En je kan nu eenmaal niet met hele grote aantallen grote voertuigen door smalle straatjes. Dat is gewoon niet meer echt van deze tijd. Er is ook veel aandacht voor bijvoorbeeld fietsen, lopen, groen, luchtkwaliteit. Dus je zal gewoon moeten kijken waar past nou welke vorm van openbaar vervoer goed bij. En daarnaast, ook niet onbelangrijk, we verwachten de komende 11 jaar wel een enorme groei van zowel de stad als het concessiegebied als de hele regio. En het openbaar vervoer zal daar ook gewoon een belangrijke rol in moeten spelen om die groei te faciliteren. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Ga ik door. Kort iets over hoe gaan we samenwerken straks in de nieuwe concessie. We hebben dus dit programma van eisen, wat de basis vormt eigenlijk. Daarnaast willen we gaan werken met zogeheten ontwikkelplannen. Ik zei al, we gaan uit nu van een 11-jarige concessie. En die is eigenlijk opgeknipt in een stuk van 3 jaar, een stuk van 4 jaar en nog een stuk van 4 jaar. En die vierjaarsperiodes zijn weer gekoppeld aan bestuursperiodes. Dat hebben we gedaan om op het moment dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, wordt er ook een nieuw regionaal bestuur samengesteld. Nou, die moeten even inwerken, die moeten hun ideeën natuurlijk vormen over het openbaar vervoer. En hoe de planning nu is, is dat ongeveer zo'n 1,5 jaar na die gemeenteraadsverkiezingen start dan zo'n nieuw ontwikkelperiode, waarin dus dat nieuwe bestuur ook zijn aandachtspunten, zijn focus kan aanbrengen. Het kan dus niet zo zijn dat het opeens helemaal over een andere boeg gaat, want dat programma van eisen blijft natuurlijk gewoon gelden. Maar een bestuur kan natuurlijk wel zijn eigen focus daarin wat meer aanbrengen. Nou, om die ontwikkelplannen voor zo'n 4-jaarsperiode te laten opstellen, gaan we ook werken met ontwikkeltafels. Dus dat zijn overlegstructuren waarin zowel de vervoerregio als GVB als ook de concessiegemeente explicieter aan tafel zitten om na te denken over hoe willen we nou dat het openbaar vervoer zich de komende jaren gaat ontwikkelen. De reizigersadviesraad is daar ook een belangrijke partij bij. Dat zijn de vertegenwoordigers van de reizigers. Aan die ontwikkeltafels gaan we dus kijken welke kant willen we met z'n allen op. En uiteindelijk zal dan het dagelijks bestuur in een kaderbrief aan GVB meegeven van dit zijn dus de hoofdpunten die wij de komende 4 jaar verwachten van het openbaar vervoer. Die we dus ook in een ontwikkelplan willen terugzien. Uiteindelijk is het dus GVB die een ontwikkelplan opstelt. En dat toetst dan het dagelijks bestuur of dat inderdaad of daar voldoende die input van die ontwikkeltafels in is verwerkt. Zo'n ontwikkelplan is dan eigenlijk weer de kapstok voor 4 jaar. Dan heb je jaarlijks natuurlijk gewoon de vervoerplannen die daaronder hangen. Dus het GVB moet elk jaar met een voorstel voor de dienstregeling en het lijnennet komen. Maar ook voor de marketingacties, voor wat ze doet aan veiligheid. Dat zijn gewoon nog steeds jaarplannen. Maar die moeten allemaal passen straks binnen dat ontwikkelplan. En het hele idee van deze aanpak is dus doordat je aan de voorkant beter afstemt en meer de zaken ophaalt, dat je hopelijk straks minder bijsturing aan de achterkant nodig hebt. Je ziet nu dat bijvoorbeeld zo'n vervoerplan tot heel veel discussie leidt, omdat soms mensen echt overvallen worden van joh, waar komt dit nou vandaan? En het idee is dat we aan de voorkant dus proberen daar meer overleg over te creëren. Ja,
heer Van Meijden.
Dank u wel. Vraag over een van je vorige sheets. Daar stond dat er is een ontwikkeling om richting sociaal-maatschappelijk vervoer te gaan. Dus we stappen af van het spelen met treintjes en met bussen. Waar wordt nou de politieke beslissing genomen om lijnen in te korten, lijnen te laten vervallen, et cetera? Want ik heb het idee, zoals je erover spreekt, dat het bij het GVB vandaan komt. En niet bij het dagelijks bestuur zoals waar de politieke keuzes gemaakt horen te worden.
Nou, volgens mij zitten er 2 elementen in uw verhaal. Enerzijds, u vertaalt sociaal-maatschappelijk meteen naar dat zijn dus geen bussen en trams. Nou, dat is niet helemaal wat ik bedoel als ik het heb over de sociaal-maatschappelijke functie van het openbaar vervoer. Dat zijn nog steeds bussen en trams die mensen kunnen vervoeren. Alleen, je richt je dus deels op andere doelgroepen en je vindt andere zaken belangrijk in de opbouw van het netwerk. Dus het gaat niet alleen maar om die forense stromen, de toeristen, et cetera, maar ook de mensen in de wijken die je graag bijvoorbeeld ook naar lokale voorzieningen wil brengen, naar het winkelcentrum of de apotheek of noem maar op. Dus dat is wat we in ieder geval bedoelen met sociaal-maatschappelijke functie van het openbaar vervoer. En dan het tweede deel. Ja, politiek is het dagelijks bestuur verantwoordelijk. Maar er is wel een keuze gemaakt, en dat is al heel lang zo, maar die keuze is weer opnieuw gemaakt, dat de kennis over het openbaar vervoer en hoe je dat zo efficiënt en zo goed mogelijk kan inrichten, die zit wel echt bij de vervoerder. Dat is niet een kennis die de politiek in belangrijke mate heeft. Dus het politiek kiest ervoor om kaders vast te stellen en onder andere in dat programma van eisen ook minimum eisen neer te leggen. En vervolgens wordt gezegd, GVB maak een product of een dienstverlening die daar zo goed mogelijk bij past en op aansluit. Maar wij gaan dus niet lijnvoeren, de lijnvoering voorschrijven als vervoerregio. Ook niet de dienstregeling vanaf ons kantoor zitten het uit te werken. Dat is echt iets wat GVB moet blijven doen en dat daar ook goed voor geëquipeerd is. En wat wij natuurlijk wel doen is die plannen die GVB indient, die moeten uiteindelijk vastgesteld worden. Dus die worden wel getoetst door het dagelijks bestuur aan die kaders die er zijn, aan het feit of die ontwikkeltafels daarin voldoende zijn betrokken. Dus dat is meer de toetsende rol die het bestuur dan voor zichzelf ziet weggelegd. En dat is een keus. Er zijn ook overheden, een bekend voorbeeld is Groningen-Drenthe, die hebben een OV-bureau waarbij eigenlijk de overheid wel de dienstregeling maakt en de busvervoerder niet meer is dan, ja, even denigrerend gezegd, de bussenboer. Die rijdt alleen maar de bussen heen en weer, maar precies zoals de overheid dat voorschrijft. Dat kan ook, dat mag in Nederland, maar daar wordt hier niet voor gekozen om dat op die manier te doen.
Dus, meneer Dreesen?
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik had nog even een aanvullende vraag over die vervoerplannen en over die dienstregelingen. U zegt heel duidelijk van dat is in principe de GVB die stelt dat op en wij kijken ernaar of dat inderdaad aansluit. Kom ik toch even terug eigenlijk op mijn vorige onderwerp. Wij vallen als gemeente natuurlijk in twee concessiegebieden. In hoeverre wordt er gekeken naar ook aansluiting van de verschillende dienstregelingen die de concessiegebieden hebben? Want wat wij natuurlijk meemaken is dat het heel lastig is om van Oudekerk bijvoorbeeld naar Duivendrecht te komen. Omdat dat is van het ene concessiegebied naar het andere concessiegebied. En dat is, in hoeverre wordt daar aandacht besteed aan de aansluiting van die verschillende gebieden? En dus dat je ook van Oudekerk gewoon makkelijker naar Duivendrecht zou kunnen.
Ja, volgens mij zijn dat ook weer twee componenten. Kijk, als het gaat om echt aansluitingen, daar is wel degelijk aandacht voor. En daar wordt ook voorgeschreven dat vervoerders met elkaar ook zorgen dat lijnen goed op elkaar aansluiten. Maar volgens mij gaat uw vraag meer over, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een directe verbinding tussen de twee kernen te krijgen? Dat is inderdaad wat lastiger doordat het in twee concessies ligt. Het is niet onmogelijk, want er zou ook een uitloper van de concessie Amsterdam naar Oudekerk kunnen worden bepaald, zeg maar. Alleen, uiteindelijk gaat het wel om of dat vervoerkundig ook een logische verbinding is. En of ook de kwaliteit van zo'n directe verbinding dan per se beter is dan de kwaliteit met een goede overstap. En ik denk als je vanuit Duivendrecht bekijkt, kan je heel hoogfrequent en heel snel met de metro naar Bijlmer, waar vervolgens ook weer heel hoogfrequent en heel snel een bus naar Oudekerk gaat. En ik denk eerlijk gezegd dat een directe verbinding via een bus bijvoorbeeld zal nooit die hoge frequentie hebben, want er zal nooit dezelfde reizigersvraag zijn als in die losse systemen van de bus hier door Oudekerk en de metro. Dus uiteindelijk denk ik dat de reiziger meer gebaat is bij een hele goede overstap en hoogfrequente verbindingen die op elkaar aansluiten dan een directe busverbinding die dan misschien maar elke half uur bijvoorbeeld rijdt.
Dreesen.
Ja, dan heb ik daar even nog een vervolgvraag op. Wat wij in Oudekerk merken is dat de ontsluiting in de wijken, dat die echt wat ons betreft veel verbetering zou kunnen. Maar dat is eigenlijk natuurlijk de concessie Amsterdam-Middellanden dan. Dus dan, als wij dus eigenlijk zeggen van, want we moeten natuurlijk wel eerst van Oudekerk naar die metro komen. Dan rijdt er, maar dat als daar dus vragen over zijn, dan moeten we eigenlijk bij die concessie zijn om te kijken van dat er dan kijkt van hoe is de ontsluiting van de wijken in Oudekerk.
Ja, dat klopt. En dat bedoel ik niet als kastje naar de muur antwoord, maar zo zit het feitelijk wel. De ontsluiting van de wijken in Oudekerk, dat is inderdaad de verantwoordelijkheid van Connection, de concessiehouder Amsterdam-Meerlanden. Die heeft daar ook een programma van eisen, dus ik ga er wel even vanuit dat ze in ieder geval aan de minimum eisen voor ontsluiting hier voldoen. Als dat niet zo is, dan mag u de vervoerregio daar uiteraard op aanspreken. Maar blijkbaar is het systeem zoals het er nu is, voldoet in ieder geval aan die minimum eisen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat er wensen zouden kunnen zijn om meer te doen. En dat moet je dan inderdaad in gesprek met en de vervoerregio als de opdrachtgever van Connection. En met Connection zou je daar naar kunnen kijken of dat anders kan of beter kan. Dus u moet wel bij ons zijn, maar inderdaad niet in de concessie Amsterdam, zeg maar.
Mevrouw Smit.
Ja, daar wil ik heel even op inspelen. We hebben het pas, of een paar weken geleden hebben we toen voor een concessievergadering gehad. En toen heb ik het ook aangekaart. En toen hebben we het er ook over gehad van dat we dan bij meer landen moeten zijn. En, maar het is wel zo hè, dat een deel van met name Oudekerk gewoon heel slecht ja, een slechte verbinding is. Ik bedoel, een half uur lopen naar een bus in de regen, ja, dat is niet prettig natuurlijk. En als je dan verder moet. Maar goed, zoals ook de verleden keer hebben we het erover gehad. En zoals u nu ook duidelijk maakt, ja, daar moeten we dan toch maar eens achterheen, denk ik.
Ja, volgens mij, kijk, over uitspraken over of het inderdaad niet voldoet en het half uur lopen in de regen. Ik ga ook niet nu over die concessie, dus ik kan daar ook niet echt veel over zeggen. Maar er is volgens mij ook een zogeheten concessiebeheerdersoverleg, waarin ook ambtenaren ook van uw gemeente zitten, hè, binnen Amsterdam-Meerlanden. Volgens mij vindt daar periodiek ook wel overleg plaats van, hè, zijn er wensen of zijn er bijvoorbeeld ontwikkelingen in een gemeente die impact kunnen hebben op het openbaar vervoer. Dus er is gewoon een tafel waarin ook eventuele wensen vanuit de gemeente kunnen worden neergelegd. En dan zal de vervoerregio daar natuurlijk serieus naar kijken. Ik moet wel zeggen, ik ken natuurlijk wel het concessiegebied Ouder Amstel of Amsteland-Meerlanden vrij goed. En dat komt straks hier in mijn verhaal ook wel terug. We werken eigenlijk voor de ontsluiting van gebieden wel met twee normen. Namelijk voor, het reguliere openbaar vervoer geldt een bepaalde loopafstandnorm tot een halte van 400 meter. En je hebt daarnaast het zogeheten hoogwaardige openbaar vervoer. En daar gelden loopafstanden van 800 meter. En ik weet dat inderdaad de voormalige Zuid-Agentenbus 300, dat is een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding. Dus die haltes die kennen zo'n straal van 800 meter. En ik denk inderdaad dat een heel groot deel van Ouderkerk daar wel mee wordt afgedekt. Dus dat zal de basis zijn voor de huidige bediening, schat ik in. Maar dat komt in mijn verhaal, kom ik over die loopafstanden sowieso nog wel terug. Zal ik doorgaan voor nu?
Gaat u verder, want ja. Ik denk dat over dat laatste onderwerp wat u aan haalt het best nog wel wat vragen.
Oké. Iets over de ontsluiting van dus de woon- en werkgebieden, wou ik zeggen. Om te beginnen met de woongebieden. Dat zijn overigens gebieden die door het CBS zijn gedefinieerd. Dus die hebben wij niet als vervoerregio bedacht, maar dat zijn gewoon CBS-gegevens. Die hebben wijken gedefinieerd en daarbinnen weer buurten. En wat nieuw is in dit programma van EIS ten opzichte van de vorige, is dat in de vorige PVE moest een wijk aan een bepaalde eisen voldoen om openbaar vervoer te krijgen. En dan kon het zo zijn dat een wijk als geheel net niet aan die normen voldeed, niet genoeg inwoners had of met name de dichtheid niet voldeed. En dan hoefde die hele wijk dus niet ontsloten te worden per openbaar vervoer. Terwijl een buurt in die wijk misschien wel voldeed en die hoefde dan ook niet ontsloten te worden. Nou, dat hebben we aangescherpt. Dus we hebben nu echt op buurtniveau kijken. Als een buurt aan die eisen voldoet, moet daar wel openbaar vervoer komen. Daar is wel een percentage van 90% geldt daar, omdat je kan nou eenmaal niet. Er zijn ook buurten met heel excentriek gelegen huizen, met name in het landelijk gebied speelt dat. Je kan gewoon niet altijd alle adressen met openbaar vervoer bedienen. Het is ook een collectieve voorziening. Het is niet een taxi die natuurlijk bij iedereen bij thuis ophaalt. Dus je zal een vorm van bundeling moeten hebben. En daarom is gezegd dat 90% van de adressen in een buurt moeten dan ontsloten zijn binnen die loopafstanden die ik net noemde. Dus 400 meter tot een ontsluitende of een verbindende lijn. Ik kom straks even op die lijntypes nog terug. Of 800 meter van een hoogwaardige OV-lijn. Voor werkgebieden hebben we ook een norm. Die is gekoppeld dus aan het aantal werknemers in een bepaald gebied en ook weer een dichtheid. En die dichtheid heeft daar bijvoorbeeld ook als doel dat terreinen zoals de Amsterdamse haven, waar hele grote gebieden zijn, grote terreinen, maar waar relatief weinig mensen werken, ja, die zijn gewoon heel ingewikkeld om goed per OV te ontsluiten. Dus voor openbaar vervoer geldt eigenlijk dat je daar met name de wat meer kantoorachtige gebieden, daar leent openbaar vervoer zich goed voor om te ontsluiten. Hele extensieve bedrijventerreinen waar ook autobedrijven zitten en dat soort zaken, dat is gewoon lastiger met openbaar vervoer. Nou, als je dan ziet, ik kom zo nog op die loopafstanden denk ik wel terug hoor, en anders heeft u uiteraard de kans daar een vraag over te stellen. Ik wou nog even de kaartjes laten zien. Dit is een kaart van de woongebieden van het concessiegebied. Nou, alle groene gebieden die voldoen dus sowieso aan de normen. Daar moet openbaar vervoer komen. De rode op het basis van de inwoners niet. Dat is ook logisch, het westelijk havengebied, daar woont bijna niemand. Dus logisch dat je dat op basis daarvan niet per se hoeft te ontsluiten. En er zijn wat gebieden zoals landelijk noord, dat is die grote oranje vlek, die hoeft dan niet ontsloten te worden op basis van het totaal aantal inwoners. Met name de dichtheid, het is natuurlijk een heel uitgestrekt gebied. Maar daar hebben we wel gezegd, omdat er wel genoeg inwoners wonen, zeker aan de zuidkant, moet daar toch een vorm van basismobiliteit zijn. Dus daar moet het GVB een systeem gaan leggen. Dat hoeft niet een reguliere bus te zijn. Het mag ook een klein busje zijn, mag ook op afroep zijn. Wel met een bepaalde minimale kwaliteit die we dan beschrijven. Maar daar moeten ze dus toch een vorm van mobiliteit aanbieden. Nou, als ik dan even inzoom op Duivendrecht, want ja, daar zijn we natuurlijk nu hier voor. Het is niet goed te zien, maar Duivendrecht is groen gearceerd. Dus dat de buurt Duivendrecht voldoet. Blijkbaar is Duivendrecht onderdeel van een grotere wijk bij het CBS. Maar Duivendrecht als kern voldoet gewoon aan de normen. Dus daar moet gewoon openbaar vervoer zijn. Op dit moment is de nieuwe kern er natuurlijk nog niet. Ik kan me heel goed voorstellen als die is gerealiseerd, dat een deel van die gebieden die nu nog rood gemarkeerd zijn, dat die dus op een gegeven moment groen worden. Dat moet ik er ook bij zeggen. Dit is niet een statische kaart. Deze wordt jaarlijks natuurlijk geüpdate op basis van inwoneraantallen, werknemers. Dus het kan op een gegeven moment zijn dat ook dat gebied ten westen van de A2 wel openbaar vervoer moet krijgen. En dan geven we dat dus ook aan GVB mee, dat vanaf dat moment daar openbaar vervoer moet zijn. Specifiek voor nieuwbouwgebieden, geef ik die ook maar gelijk mee, geldt dat vanaf de eerste 250 woningen die worden opgeleverd in een nieuwbouwgebied, moet er ook, als dus die wijk uiteindelijk gaat voldoen aan de norm, moet daar ook ontsluiting zijn. Dus op basis van de plannen die ik ken nu voor de nieuwe kern, zal daar gewoon vanaf de eerste 250 woningen, zal daar openbaar vervoer moeten rijden. Nou, hetzelfde soort kaart hebben we nog voor de werkgebieden. Daar is me al opgevallen, Duivendrecht is helemaal wit, dat was niet de bedoeling. Maar ik kan hier wel bij zeggen, we zullen dus deze kaart wel updaten, nog ook even voor definitieve PVE. Het is wel rood, omdat gewoon de werkgebieden in Duivendrecht zijn niet van zo'n omvang en dichtheid, dat die op basis daarvan ontsloten moeten worden. Maar zoals ik al zei, op basis van inwoners wel, dus er komt gewoon openbaar vervoer in Duivendrecht. Wees u niet bang. Ja, hier waren hier vragen over?
Ja, een hele korte vraag, even over de nieuwe kern. Het is voor ons inderdaad van belang dat er natuurlijk een goede ontsluiting van de openbaar vervoer komt. Nu wordt die wijk wordt autoluw aangelegd met een lage parkeernorm. Is dat ook iets waarvanuit de vervoersregio dan extra aandacht voor komt? Van het wordt een autoluwe wijk, dus moet ook het openbaar vervoer dus dusdanig zijn dat het goed, de wijk goed ontsloten wordt?
Nou, er is niet een keiharde koppeling tussen of een wijk specifiek autoluw wordt gemaakt. Ik weet ook niet of daar een harde definitie van is, want ik kan me daarbij verschillende dingen voorstellen. Enerzijds is de parkeernorm natuurlijk een belangrijke. Anderzijds kan het zijn dat de infrastructuur op een bepaalde manier wordt aangelegd, die het soms ook wel eens onmogelijk maakt om bijvoorbeeld met een bus doorheen te rijden. Nou, als dat gebeurt, wordt het natuurlijk heel lastig om te eisen dat er wel een bus moet rijden, terwijl die eigenlijk niet inpasbaar is. Dus een soort absolute uitspraak van er komt dus altijd een bepaalde vorm of hoeveelheid van openbaar vervoer is lastig. Maar in zijn algemeenheid is wel de hele opzet van dit programma van eisen dat veel meer gemeentes naar zo'n autoluwe aanpak gaan voor verschillende wijken, zeker nieuwbouw. En dat daarom inderdaad de behoefte is aan goed openbaar vervoer. Dus wat ik al zei, ik ga er echt van uit dat als die kern gebouwd wordt, dat daar ook iets aanvullends nodig is. Ik zeg er wel ook bij, een deel van de wijk zal binnen het invloedsgebied van de metro liggen. En daar gelden die 800 meter cirkels. Dus het zal niet per definitie betekenen dat er extra lijnen komen. Maar ik ken de plannen een beetje en volgens mij zal het wel echt moeten gebeuren dat er ook nog een buslijn door het gebied zal moeten gaan rijden. Maar ja, dat gaan we dus echt concreet maken op het moment dat die plannen wat verder gevorderd zijn. Die eerste woningen worden opgeleverd. En dat is ook echt iets voor zo'n ontwikkelplan. Daar kan de gemeente aangeven, nou, vanaf jaar X verwachten we de eerste 250 woningen. Vanaf jaar Y heeft het deze omvang. En dan moet GVB daar dus ook rekening mee houden en zeggen, nou, dat betekent dan in dat jaar doen we dan dit op het gebied van openbaar vervoer. Het jaar daarna bouwen we dat dan verder uit met de volgende stappen. Daar zijn juist ook die ontwikkelplannen heel erg voor bedoeld, zeg maar. Ja, zal ik doorgaan op de lijnen? We willen dus gaan werken met... Oh, was er nog een vraag? Sorry.
Mevrouw Meesters.
Ja, het is een klein vraagje hoor. Een paar jaar geleden zijn er in Duivendrecht OV-fietsen, ik weet niet of het echt NS-fietsen zijn, maar OV-fietsen geplaatst. Zat ik opeens te denken, misschien is dat ook een idee om dat hier te doen. Want ik hoor sowieso heel weinig over de OV-fiets of over huurfietsen of scooters, brommers.
Nou, een hele goede vraag. Die had ik misschien ook wel iets explicieter in het verhaal moeten opnemen. We hebben hier wel over gediscussieerd binnen de vervoerregio. Willen we naast het gereguliere openbaar vervoer ook aan GVB vragen om bijvoorbeeld deelmobiliteit of andere vormen van mobiliteit aan te bieden? Dat kunnen deelfietsen zijn, deelscooters. Ze kunnen deals maken met zelfs huurautobedrijven. We hebben er uiteindelijk toch voor gekozen om dat niet in de concessie op te nemen, integraal. Om een aantal redenen. A, het GVB zelf was daar ook wat terughoudend in. En die zeggen ook, ons ding is openbaar vervoer rijden. Wij zijn geen expert op het gebied van al die deelmobiliteitssystemen. Dus zij zullen dat sowieso dan ook weer moeten inkopen of contracten aangaan. Ja, dan is de vraag, is dat dan de meest effectieve en slimme oplossing? Of kunnen we bijvoorbeeld als vervoerregio niet beter in de hele regio kijken wat voor soort afspraken en contracten we willen? We hebben ook een ervaring in Amsterdam-Meerlanden, in dus de concessie waar Ouderkerk in ligt. Vanaf de start was Connection daar, had ook in zijn bieding aangeboden om op een aantal knopen bijvoorbeeld deelauto's aan te bieden, die je dan kon boeken. En die kon je ook geloof ik met je chipkaart betalen. Dat was niet bepaald een succes. Ook daaruit bleek dat Connection als bedrijf ook gewoon niet echt bedreven was op dat vlak. Ik geloof ook dat de aanbieder nog failliet ging na een jaar of zo, dus dat hielp ook niet mee. Maar we hebben dus gezegd, dat stoppen we niet in de concessie. We hebben wel gezegd, als vervoerregio doen we nu onderzoek. En daar is ook met de regioraad bijvoorbeeld een paar keer over gesproken. Om te kijken of we op regionaal niveau wel meer met die deelmobiliteit kunnen doen. En dan gaan we natuurlijk wel zorgen dat het goed aangesloten wordt op die concessie. Dus we nemen wel eisen aan GVB op. Dat als er deelmobiliteitssystemen zijn, kan je dat dan boeken via één app. Bijvoorbeeld ook via de GVB-app. Kan je betalen dan met je chipkaart of je OVP tegenwoordig. Dus daar proberen we wel nadrukkelijk de link te zoeken. Zeg maar. Ja? Zal ik doorgaan met de drie lijntypen? We onderscheiden dus in het netwerk drie type lijnen straks. Je hebt de ontsluitende lijnen. Dat zijn dus met name die lijnen die in de wijken rijden, die voor lokale ontsluiting zorgen. Een aantal kenmerken zijn, dat zijn wel vaak lijnen die dus niet hele grote groepen reizigers vervoeren. Dus dat zijn vaak lijnen die wat minder vaak rijden. Die ook wat slingeren door de wijk, dus ze zijn ook niet per se heel snel. Het is wel belangrijk, juist ook als ze minder rijden, dat ze wel altijd er zijn. Hè, dus dat ze niet uitvallen. Dus daar wordt dan hard op gestuurd en ook op afgerekend. Maar het is misschien wat minder erg als zo'n lijn niet stipt op tijd rijdt. Maar dat als het voorbeeld van er komt een dame met een boodschappenkarretje aanlopen of een rollator. En de chauffeur denkt, nou ja, ik zou wel even willen wachten, die rustig laten instappen. Moet hij niet het gevoel hebben van ja, maar dan krijg ik een boete omdat ik niet op tijd ben. Dus we hebben het idee dat we ook het sturen op punctualiteit, daar kan je iets soepeler in zijn. Het moet natuurlijk niet betekenen dat elke rit standaard vertraagd wordt. Hè? Dus er zit wel een grens aan. Maar je kan daar wel op een andere manier mee omgaan dan bijvoorbeeld bij de verbindende lijnen. Dat is dan de tweede categorie. Dat zijn lijnen die dus vooral ook de wijken weer met bijvoorbeeld het centrumgebied verbinden of met het metronetwerk. Dat zijn wat frequentere lijnen vaak die ook wat sneller rijden. Nou, daar vind je punctualiteit wel vrij belangrijk, omdat ze ook vaak rijden. Dus anders krijg je opstroopeffecten, dat er opeens twee bussen achter elkaar zitten en dan een hele tijd niks. Ja, dat wil je niet. Als daar een keer een rit uitvalt, het is altijd vervelend, maar is dat iets minder heftig dan bij een ontsluitende lijn, waar je dan misschien meteen een half uur extra moet wachten. Dus daar zou je op uitval misschien een iets minder strenge norm, en dan heb je het over niet 99,9, maar misschien 99,5%. Dus in die marges moet je het dan wel zoeken. Daar zou je over kunnen nadenken. En tenslotte heb je de HOV-lijnen, hoogwaardig openbaar vervoer. Die rijden zo vaak dat eerder eigenlijk op regelmaat moet rijden, wat we dan noemen. Het heet ook wel spoorboekloos. De NS is daar ook mee bezig. Bepaalde trajecten, elke 10 minuten een trein. Dan hoef je eigenlijk nooit meer te kijken hoe laat die precies gaat. Want je weet, er komt er altijd binnen een paar minuten, komt er eentje. Nou, dat geldt ook voor het hoogwaardig openbaar vervoer. En wat wel goed is om te zeggen is, op dit moment in de huidige concessie is eigenlijk de infrastructuur bepalend voor of iets HOV is of niet. We hebben daar een kaartje waarbij het hele tramnetwerk in staat ingetekend. En daarvan is gezegd, ja, dat is superkwaliteit, dus dat is HOV. En dat betekent dus ook dat om al die tramhaltes gelden die 800 meter cirkels. Nou, in de praktijk zijn lang niet al die tramlijnen zijn HOV of wordt er zo door reizigers ervaren. Want ze staan toch te veel in de file, vallen uit, hebben vertraging, noem maar op. Dus wij gaan wat strenger worden op wat echt HOV is. Dat moet ook echt HOV kwaliteit hebben. Dus in het begin zullen daar alleen de metrolijnen onder vallen. De tramlijn naar Eiburg en de tram naar Amstelveen en Uithoorn. En twee buslijnen. De bus in West is een HOV-bus die naar Schiphol rijdt. En er komt een nieuwe bus van de Bijlmer naar Eiburg voor een soort tweede ontsluiting. Dat wordt ook een HOV-lijn. Dat is in eerste instantie het HOV in de concessie. Daar gelden dus ook wel die 800 meter cirkels. Maar dus niet meer in de rest van de stad eigenlijk. En heel concreet, bijvoorbeeld in Amsterdam-West is een bekend voorbeeld. Je hebt daar een wijk, de Eendracht in de Nieuw-West. Die hoefde nu in de huidige concessie geen OV, want dat viel binnen 800 meter van zo'n halte van een lijn die eigenlijk helemaal geen HOV-lijn was in de praktijk. En die moet nu wel weer ontsloten worden, want daar gaat nu 400 meter gewoon gelden. Voor Duivendrecht overigens, moet ik er meteen bij zeggen, zal dit niet heel veel verschil maken. Want daar rijdt al de metro. Daar moet sowieso ook weer een buslijn komen rijden. Zal ik straks even laten zien. Dus daar verandert in de praktijk niet heel veel op dit vlak, zeg maar. Nou, daar komt hij dan. De loopafstanden. Ik heb het denk ik al voor een belangrijk deel toegelicht. Ook het hele HOV-verhaal. Dus hier heb ik nu even niks aan toe te voegen. Maar misschien zijn er vragen nog over die loopafstanden.
Mevrouw Van den Brink.
Ja, nou, op zich niet een vraag, maar als ik het goed heb begrepen. Want het is net ook aan bod gekomen. Oudekerk, het dorp Oudekerk loopt eigenlijk alleen maar een bus langs. En helemaal niet er doorheen. Maar dat valt niet onder deze concessie, begrijp ik. Dus dan... misschien is het wel mogelijk om wat tips te krijgen hoe we het wel in die andere concessie erin kunnen krijgen.
Nou, ik weet wel uit het verleden, er heeft natuurlijk ooit wel een zogeheten ontsluitende lijn ook door Oudekerk gereden. Ik weet wel dat had meerdere aspecten die het wel lastig maakt, omdat ook de infrastructuur in Oudekerk daar niet altijd op berekend was. Dat ging niet altijd goed, niet alle wegen waren even geschikt. Dat werd ook wel als overlast ervaren, soms juist door bewoners, die van die toch redelijk grote bussen vlak langs het huis kregen. Dat gesprek kan zeker gevoerd worden, denk ik. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden, denk ik, dan waaraan voldaan moet worden. Wil je echt het openbaar vervoer ook weer door zo'n oude kern laten rijden? Er is ook nog, weet ik, een pilot geweest met kleinschalig vervoer, met kleinere busjes. Bijvoorbeeld met name gericht op ouderen, dat die in het centrum van Oudekerk konden komen. Uiteindelijk gold daarvoor dat daar werd zo weinig gebruik van gemaakt. Dat was een heel duur systeem om in stand te houden. Uiteindelijk wogen daar de kosten niet op, zeg maar, tegen het gebruik. Dus dat weet ik uit een grijs verleden. Dat was echt jaren geleden hoor, voor de huidige concessie. Maar dat is denk ik wel reden geweest om in de concessie die er nu is te zeggen... Nou ja, het is hoogwaardig openbaar vervoer wat inderdaad een beetje langs het dorp rijdt. Maar dat is wel zo aantrekkelijk, zo hoogfrequent, dat mensen ook wel in het algemeen bereid zijn daar wat verder naar te lopen. Of met hun fiets, hè. Er zijn ook heel veel fietsvoorzieningen, weet ik, gemaakt rond die haltes. Dat mensen eventueel met de fiets dan naar het OV kunnen. Nou, dat zal niet iedereen kunnen doen. Dus met name voor die groep mensen slechter been, et cetera, moet je wel denk ik blijven nadenken. Wat kan je daarvoor doen? Nou, deels heb je daar gemeentelijke voorzieningen voor, hè, WVG-vervoer bijvoorbeeld. Maar ja, als daar het openbaar vervoer iets in kan betekenen, dat kunnen we onderzoeken. Maar inderdaad, dat is het gesprek wat vooral met Connection aan die tafel, zeg maar, gevoerd moet worden. Dat hoort niet bij deze concessie. Ga ik door. Even zien. Dan even inzoomen op Duivendrecht, want daar gaat het uiteindelijk hier om. Het is belangrijk om te weten dat dit programma van eisen dus niet concrete routes en een dienstregeling vastlegt. Dat is dus aan GVB, zoals ik net heb geschetst. Dat gebeurt via de zogeheten vervoerplanprocedure. Je kan de eisen in het PVE daarom ook is moeilijk vergelijken met wat er nu rijdt. Want dat is gewoon het aanbod van GVB. En dat is ook gebaseerd op een minimum eisenpakket. Maar dat ligt veel lager dan wat er nu rijdt. Dus het is soms een beetje lastig om appels met appels te vergelijken op dat vlak. Wat ik wel in ieder geval hard kan zeggen, is dat er zal in Duivendrecht altijd een bus moeten rijden. Want het dorp wordt gewoon niet voldoende ontsloten door de metro, valt deels buiten die 800 meter cirkels. Dus er zal altijd een bus door Duivendrecht heen blijven rijden. Dat is denk ik het goede nieuws. Misschien minder goed nieuws, weet ik niet, is dat wij dus niet gaan zeggen waar die bus exact heen moet en waar die vandaan moet komen. Dat is primair aan GVB. Er zijn wel een aantal eisen dat bijvoorbeeld zo'n buslijn altijd een bepaald type knooppunt aan moet doen. Nou, station Duivendrecht is een zogeheten B-knooppunt in het programma van eisen. Je hebt A-knopen, dat zijn echt Amsterdam Centraal, Bijlmer, Amstel, Zuid en Sloterdijk. Dat zijn eigenlijk de vijf grote NS-stations. Duivendrecht is een iets kleiner station qua functie, dus dat is een B-knoop. Nou, de bus zal altijd langs het station moeten blijven rijden. Maar verder is het eigenlijk aan GVB om uiteindelijk te bepalen waar die in de stad heen moet gaan. Dus daar wordt ook in dit PVE niet voorgeschreven dat die lijn per definitie naar het Muiderpoort moet gaan rijden. Daar kan ik wel bij zeggen dat de 41 hè, die nu rijdt, was geen slechte buslijn. Hij is ook niet ingekort omdat het niet goed gebruikt werd of omdat er geen vraag was. Het was ja, heel gemeen of plat. Er is gewoon een enorm personeelstekort op dit moment bij GVB. Dus ze moeten keuzes maken in wat ze nog wel en niet kunnen rijden. En dat was eigenlijk de primaire reden om de buslijn in te korten. Omdat ze gewoon anders niet de kwaliteit konden leveren. Dan zouden er veel te veel ritten uit gaan vallen door dat personeelstekort. Ja, daar zit een reiziger ook niet op te wachten. Dus is uiteindelijk deze keus gemaakt. Ik weet dat GVB zelf wel echt concreet aan het nadenken is om die 41 toch weer, zodra het kan, weer ja, te upgraden eigenlijk. En ja, ik moet oppassen, want ik kan er echt geen harde toezegging over doen, maar ik weet dat het hoofdidee bij GVB is om de lijn wel weer naar Muiderpoort te gaan laten rijden, zodra dat kan. Dat zal inderdaad niet vandaag of morgen zijn. Dat zal op z'n vroegst eind dit jaar, maar mogelijk ook nog een jaar later zijn. Dat hangt heel erg ook af van het personeelstekort, hoe dat zich ontwikkelt. Nogmaals, het is geen toezegging, maar ik weet wel dat het GVB daarover aan het nadenken is. En wij als vervoerregio, mede vanwege de motie, maar ook omdat we het zelf belangrijk vinden, zullen daar ook wel het GVB op blijven uitdagen. Om, als dat kan, dat wel weer te gaan doen. Dus dat over de bus. Ik weet niet of daar vragen nog over zijn.
Nou, ja. Ik heb een vraag over wat net genoemd wordt, de stations, de A-locatie en de B-locatie. Ik vind het merkwaardig dat er in 1993 is het station Duivendrecht gebouwd. Het was toen een intercity station. Intussen hebben we de Utrechtboog gekregen en is het intercity station meer verplaatst naar het zuiden, naar Amsterdam Bijlmer Arena. En tegelijkertijd is het zo dat we hebben twee lijnen, Oost-West en Noord-Zuid. En die Oost-Westlijn, merkwaardig genoeg, ik ben daar een keer opgestapt en ik stapte uit in Osnabrück. Want dat was dus wel degelijk intercity, sterker nog, dat was internationaal. Maar ik kan niet rechtstreeks vanaf Duivendrecht naar Utrecht. Dus ik vraag me af, als wij zometeen de nieuwe kern hebben, wordt het dan weer opgewaardeerd? Of is dat een vraag die ik aan de NS moet stellen?
Ja, ik vrees dat laatste het geval is. Kijk, wij gaan niet over het spoorvervoer, helaas, als vervoerregio, wou ik bijna zeggen. Ook niet over het regionale spoorvervoer, dat is wel een wens overigens. Nee, maar dit is inderdaad iets waar de NS over gaat. En ik denk wel, om aan verwachtingenmanagement te doen, ik acht de kans niet heel groot dat het station enorm geüpgrade gaat worden. Het is eigenlijk precies wat u aangeeft door de komst van de Utrechtboog. Is de belangrijke verbinding van Utrecht richting Zuid verloopt natuurlijk niet meer via een overstap op Duivendrecht. Hè, want het was echt een enorm groot transferstation met name. Niet zozeer dat er nou tienduizenden Duivendrechtenaren, want die zijn er niet, daar opstapten. Het was natuurlijk vooral het overstappunt in het net. Nou, die functie is vervallen vanwege de Utrechtboog. En wat je nu ziet, en dat doet mij ook pijn aan het hart, u weet, ik woon in Duivendrecht, is dus gaan ook steeds minder intercities stoppen op het station Duivendrecht. Dus alle intercities naar Groningen, binnenkort volgens mij ook naar Enschede, die gaan ook niet meer stoppen op Duivendrecht. Dus het wordt juist eerder een sprinterstation, zoals het er nu naar uitziet, dan dat echt geüpgrade wordt. De nieuwe kern, het kan zijn, hè, ik hoop het ook echt, dat zoveel aanwas geeft, dat op een gegeven moment de NS denkt, hé, daar zit toch een interessante markt, misschien moeten we daar toch met een intercity weer gaan stoppen. Maar als ik heel eerlijk ben, acht ik die kans niet heel groot, omdat je vanuit de nieuwe kern denk ik ook redelijk makkelijk bij Bijlmer kan komen en mensen daar dan op die intercity kunnen stappen. Dus in verwachtingmanagement vrees ik dat ik daar niet heel veel kan bieden voor Duivendrecht als knoop. Ga ik al even door met de metro, als u het goed vindt?
Duidelijk, in ieder geval bedankt. Oh, sorry. Ja, bedankt voor het antwoord.
Oké. De metro, want dat is natuurlijk wel een heel belangrijk vervoermiddel, ook voor Duivendrecht. Duivendrecht heeft zelf natuurlijk twee stations, Van de Madeweg en station Duivendrecht. Maar ook station Venserpolder wordt door een aantal mensen uit Duivendrecht natuurlijk best gebruikt. Met name het deel richting Diemen-Zuid. Eerst iets algemeens over de metro in het geheel. Wat ik al zei, we zien een ontwikkeling in de stad dat eigenlijk Amsterdam Centraal Station was altijd het centrum van de wereld, zeg maar, zeker in Amsterdam. Dat wordt steeds minder, die functie. We zien dus dat andere delen van de stad steeds belangrijker worden. We zien ook heel recent, de NS die heeft besloten bijvoorbeeld de Intercity direct niet meer naar Amsterdam Centraal te leiden, maar vanaf Amsterdam Zuid te laten beginnen. Dus je ziet ook daar wel een wat verschuiving naar het belang van die stations. Nou, dat betekent, daar willen we ook in dit metronet op inspelen door te zeggen, het gaat er dus niet om om iedereen alleen maar naar Amsterdam Centraal te brengen. Nee, we willen vooral die andere knopen in de stad ook goed gaan bedienen met de metro. En goed bedienen betekent gewoon ook vaker rijden. Dus we willen heel graag dat de metro van nu elke lijn ongeveer 6 keer per uur in de spits, willen we naar in ieder geval 8 keer, dat is een minimum eis. Maar eigenlijk willen we naar 10 of misschien uiteindelijk wel 12 keer per uur per lijn. Dat is de ambitie. Dan loop je alleen tegen het probleem aan dat tussen Amstelstation en CS is de zogeheten Oostbuis. Daar zitten we met een veiligheidsprobleem, omdat de brandweer heeft daar bepaald dat daar maximaal 21 ritten per uur per richting door die tunnel mogen. Omdat anders te veel metro's zich op enig moment in de tunnel bevinden, er geen veilige ontsnapping meer mogelijk is als er brand uitbreekt. Dat is het zogeheten safe haven concept. Dus de metro moet altijd naar een leeg perron ergens kunnen rijden om mensen uit te laten stappen als er iets aan de hand is. Nou, dat beïnvloedt enorm de capaciteit van die tunnel. En 21 ritten per uur, als je daar nu met 3 lijnen rijdt, namelijk de 53, de 54 en de 51, kunnen elke lijn mag dus maximaal 7 keer per uur rijden. En dan zit je dus aan een limiet. Nou, wij willen in dit PVE al naar minimaal 8 keer per uur per lijn. Dus dat betekent dat 1 lijn uit die tunnel weg zal moeten, om die andere lijnen vaker te kunnen laten rijden. Nou, een lijn uit de tunnel halen is eigenlijk in technische termen ontvlechting van het metronetwerk. Ontvlechting betekent je laat niet meerdere lijnen meer over hetzelfde traject rijden. Dat wordt dus mogelijk gemaakt in dit programma van eisen. En daar zijn eigenlijk 2 keuzes te maken voor GVB. Want lijn 51 die er rijdt via Zuid naar Amstel, die moet hoe dan ook blijven rijden. Dat is ook een harde eis, omdat de verbinding Zuid-Amstel gewoon heel belangrijk is vervoerkundig en ook door de stad heen niet echt goed geregeld is. Dat betekent dus dat je moet kiezen of je lijn 53 of lijn 54 uit die tunnel weghaalt. Nou, dat is al eerder een paar keer voorgesteld door GVB. Hè? Met name lijn 53, de Gaasperplaslijn, is een paar keer van voorgesteld om die eruit te halen. Alleen wel op een manier die nou, bepaald niet reizigervriendelijk was. Want het GVB stelde voor om hem dan echt te laten stoppen op de Van der Madenweg. En iedereen te laten uitstappen daar. Dat willen we zeker niet. Dus de manier van ontvlechting die wij mogelijk maken is dat het GVB kan hem wel doorkoppelen aan lijn 50 die er is, dus de ringlijn. Dus dat zou betekenen dat je een lijn van Isolatorweg via Zuid naar Gaasperplas krijgt, waarbij dan de 54 wel zijn huidige route kan blijven rijden. Ze mogen het ook andersom doen. Dus ze mogen ook zeggen, we laten de 54, eigenlijk de 50 laten we gewoon rijden zoals die nu rijdt, en de 53 rijdt nog naar het Amsterdam Centraal Station. Maar hoe dan ook zullen een aantal mensen dus op de Van der Maandenweg moeten gaan overstappen ten opzichte van het huidige systeem. Nou, overstappen is natuurlijk niet fijn. Aan de andere kant, de Van der Maandenweg is wel ongeveer de beste plek in het netwerk waar je dat kan doen. Want de metrolijnen komen daar aan hetzelfde perron aan. Je hebt de zogeheten cross-platform overstap. Het is helemaal overkapt. Dus je staat droog. De eis is ook dat de metro's dus altijd op elkaar aansluiten. Dus dat je gegarandeerd van de ene in de andere dan kan overstappen. Maar goed, het neemt niet weg. Sommige mensen die nu nog rechtstreeks kunnen reizen, zullen dan misschien moeten overstappen. Dus we weten dat dit best een gevoelig punt is. Maar het is gewoon een voorwaarde om in die metro naar hogere frequenties door te kunnen groeien. Want die mensen, bijvoorbeeld stel dat de Gaasperplaslijn inderdaad wordt gekoppeld aan lijn 50, dan gaan die dus wel van 6 keer per uur naar 8 keer en waarschijnlijk zelfs al heel snel naar 10 keer per uur. Dus je krijgt wel veel meer ritten ervoor terug als reiziger. Maar voor sommige verbindingen zul je dus extra moeten overstappen. Dus dat is de keerzijde. Dus dat is het ontvlechtingsverhaal.
En, de Slats.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, vraagjes zijn er ook nog. Is nog overwogen om infrastructurele maatregelen te nemen in plaats van aanpassing aan de dienstregeling? Ik kan me voorstellen dat ja, het is best wel ingrijpend natuurlijk. Maar je kan ook denken aan andere brandnooduitgangen of ergens in de tunnel om dit probleem te helpen in plaats van knippen in de dienstregeling.
Daar is wel onderzoek naar gedaan om extra nooduitgangen te maken. Is wel erg ingewikkeld omdat de metro, zeker de Oostbuis, is natuurlijk gebouwd met daktunnel, dakconstructies, ligt eigenlijk onder de Wieboudstraat en de Weesperstraat. Dus het is daar best wel ingewikkeld om daar nooduitgangen te maken. Maar ik wil ook even benadrukken, het capaciteitsprobleem is een belangrijk probleem. Is niet de enige reden om naar een ontvlechting te willen. Die heb ik nog niet genoemd, er zijn andere voordelen. Op dit moment namelijk is het zo dat als één van die lijnen een verstoring heeft, geeft hij hem hier door dit systeem eigenlijk automatisch door aan de andere lijnen. Dus heb je ergens op het net nu een verstoring in de metro, ligt eigenlijk het hele metronetwerk ongeveer plat of heeft daar last van. Door die ontvlechting toe te passen heb je dat veel minder. Is het veel robuuster, kan je dus de betrouwbaarheid ook verhogen. Dus het heeft ook een kwaliteitsimpuls zeg maar voor het net. Nog los van die hoge frequenties. Maar op zich een prima vraag die ook in Amsterdam wel is gesteld. Er is onderzoek naar gedaan en dat is gewoon niet echt goed te realiseren. Wat het extra lastig maakt, is ook een fuik. Hè? Bij het Amsterdam Centraal Station rij je vast, moet je keren. Dus er zit gewoon een bottleneck ook aan het eind die je niet echt kan oplossen, slim. Dat kan pas als je misschien een cirkellijn ooit maakt. Daar zijn ook plannen voor, om de ring te sluiten. Ja, dan zou je misschien wel weer meer metro's daar kunnen laten rijden. Maar dat is echt nog even toekomstmuziek. Zal ik door nog? Als het trouwens te gedetailleerd, te technisch is, dan hoor ik het ook graag. Of als u graag naar huis wil, maar ik heb nog wel een aantal sheets. Even kijken. Ik had nog even ingezoomd per station, maar volgens mij heb ik eigenlijk de bulk wel verteld. Misschien toch heel kort, station van de Madeweg. Mensen die daar opstappen, vanuit Duivendrecht bijvoorbeeld, daar verandert eigenlijk niks voor. Want je houdt gewoon een verbinding met het Centraal Station met een lijn. Je houdt een verbinding met Zuid en Sloterdijk met een lijn. Voor die mensen verandert er niets, behalve dat ze een hogere frequentie krijgen op een aantal lijnen. Dus eigenlijk is dat heel positief. Dus volgens mij voor de Van der Madeweg is het niet zo heel spannend, is mijn inschatting. Voor station Duivendrecht ligt dat anders. Mensen die daar opstappen, ja, daar hangt het dus af van de keus die GVB een beetje maakt, wat er gebeurt. Maar één van de twee lijnen die daar nu rijden, ja, die zal dus verdwijnen. Dus of de 50, want die wordt dan aan de 53 gekoppeld en die komt dus niet meer op station Duivendrecht. Of de 54 verdwijnt. Maar de lijn die overblijft gaat wel vaker rijden. Zegt er gelijk bij, hij gaat niet meteen zo vaak rijden als die twee lijnen nu samen. Dus dat is wel echt een vermindering. Aan de andere kant is het zo dat de frequentie die twee lijnen nu bieden, is eigenlijk te veel voor de vraag die op dit moment op Duivendrecht is. Het is natuurlijk niet een fijn verhaal om te horen, maar het is eigenlijk een beetje overbediening die er nu plaatsvindt, die niet puur op basis van de vervoervraag nodig is. Maar we hebben wel gezegd, wij willen gewoon zo snel mogelijk die stappen in frequenties maken. Dus die 8 is het minimum in het PVE. Wij zijn al in gesprek met GVB of we misschien zelfs al vanaf het begin meteen naar 10 keer per uur kunnen. Ook geen toezegging, maar dat is wel echt de ambitie ook van het bestuur. Wat goed is om te zeggen, als je dus, stel even, de 50 zou worden gekoppeld aan de 53 en jij moet vanuit Duivendrecht, wil je eigenlijk naar station Zuid. Nou, A, je kan natuurlijk ook de trein pakken, maar dat is een beetje flauw. Wat je kan doen is dus met de 54 dan naar de Van der Madeweg. En daar heb je dan die gegarandeerde cross-platform overstap op lijn 53/50 die alsnog naar Zuid gaat. Dus in die zin, ja, het is een overstap extra, maar dat is wel een comfortabele als het goed is. Dan tenslotte Venserpolder. Dat is natuurlijk een station aan de Gaasperplas tak, zeg maar. Ja, daar zou iets kunnen veranderen, maar ook, het zou ook kunnen van niet. Dat hangt dus af van die keus. Als ze de 53 aan de 50 gaan koppelen, dan verandert er iets. Dan zullen sommige mensen die nu de 53 naar CS pakken, die zullen moeten overstappen op de Van der Madeweg. Ja, blijft de 53 naar CS rijden, dan gaat die vooral vaker rijden. En dan verandert er niks voor die mensen, behalve dat ze dus een hogere frequentie krijgen. Dus dat geldt voor dat station. Dus dat was mijn verhaal over de metro. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn. Dan had ik nog kort iets over het serviceconcept. Dat is ook een onderwerp in dit programma van eisen waar we het iets anders willen doen dan nu. Op dit moment hebben we in het contract eigenlijk de eis dat op eigenlijk elke tram vast een conducteur moet zitten. In de praktijk redden ze dat niet. Enerzijds door het personeelstekort. Anderzijds ook door keuzes die GVB op een gegeven moment zelf ergens heeft gemaakt. Maar in de basis is dat de eis. Daar zijn best heel veel kosten mee gemoeid met die conducteur op de tram. Wij zeggen zeker niet dat het geen goed iets is. Hè. Een conducteur heeft absoluut meerwaarde in de tram. De vraag is wel of altijd op elk moment van de dag op elke lijn een zittende conducteur nou het meest effectieve manier is om service te verlenen aan de reiziger. En wij willen eigenlijk GVB stimuleren om wat breder te kijken. Want waarom zou een reiziger in de bus of in de metro of op het station niet een behoefte hebben aan service waar je in wil voorzien? Dus we willen eigenlijk GVB uitdagen. Kijk nou naar een integraal serviceconcept. Daarvoor laten we dus wel de eis varen om altijd een conducteur op de tram te hebben. Dus dat is best een spannende. Daar kan GVB zelf dan keuzes in maken. Daarbij hebben we wel aangegeven dat ze naar twee aspecten dan goed moeten kijken en ook moeten onderbouwen. Dat de sociale veiligheidsfunctie in de tram wel geborgd is. Dus als je daar de conducteur weghaalt, hoe zorg je er dan wel voor dat mensen zich nog steeds veilig voelen? En ook wel het personeel, want daar heeft het natuurlijk ook een bepaalde functie in. En ze moeten de toegankelijkheid, daar moeten ze aandacht aan besteden. Want de conducteur is nu ook degene die af en toe een plank uit kan leggen om een rolstoeler de tram in te laten. Nou, als die conducteur er niet is, hoe ga je dat dan regelen? Dus daar zullen ze wel met een verhaal moeten komen. En het dagelijks bestuur uiteindelijk besluit dan of het verhaal van GVB goed genoeg is om inderdaad in te stemmen met dat nieuwe concept. Maar dit is een belangrijk onderwerp. Dan nog iets over inclusiviteit. Ook een term die nou ja, in die zin nieuw is, want die kwam niet voor in het oude programma van eisen. Het is denk ik ook iets van deze tijd. Inclusiviteit is natuurlijk heel breed. Hè. Daar valt fysieke toegankelijkheid onder. Dus wat ik al zei, mensen met een rolstoel of met een rollator of met een kinderwagen, die moeten ook met het OV mee kunnen. Het gaat ook over mentale toegankelijkheid. Dus is de reisinformatie te begrijpen? Snapt iedereen makkelijk hoe die aan een kaartje kan komen? Dat soort zaken. Maar het is ook nog breder. Het gaat tegenwoordig ook over gelijkheid. Iedereen moet zich welkom voelen in het openbaar vervoer. Dat geldt ook wel voor het personeel. Hoe werft het GVB op dit moment personeel? En ja, hebben ze daar ook aandacht aan inclusiviteit? Dus dat zijn in ieder geval aan zaken die we in dit programma van eisen ja, wat meer aandacht voor hebben. En waar we eigenlijk ook aan GVB vragen, neem die zaken mee ook in je plannen. Dus onderbouw ook hoe je op al die aspecten ja, stappen zet om het inclusiever te maken, het vervoer. Zowel voor de reiziger als voor de medewerkers. De laatste licht ik er nog even uit, de betaalbaarheid. Dat is wel een uitgangspunt voor het bestuur dat eigenlijk de prijs van het OV geen drempel mag zijn om er gebruik van te maken. Ik moet het meteen bij zeggen, de prijs van het OV regelen we niet in de concessie. Dat is iets wat we regio breed een beleid voor hebben, voor de tarieven van het openbaar vervoer. Dat is onder andere om ook te voorkomen dat concessies onderling op prijs gaan concurreren bijvoorbeeld. Of dat je, stel dat er twee lijnen van twee verschillende vervoerders op hetzelfde traject reizen, dat je daar verschillende prijzen hebt, waardoor het voor de reiziger ook niet meer helder is wat nou waar geldt. Dus die betaalbaarheid proberen we vooral in dat regionale beleid te regelen. We hebben ook aan de regioraad bijvoorbeeld toegezegd nu met een onderzoek binnenkort te komen hoe we die betaalbaarheid dat kunnen verbeteren. Waarbij een van de ideeën is dat we naar een systeem willen waar als mensen langere afstanden reizen misschien relatief wat goedkoper uit zijn. En als ze hele korte afstandjes afleggen het misschien wat duurder wordt. Dat is een idee. Dat gaan we met de regioraad bespreken of dat uiteindelijk wenselijk is. Ook het idee wat ze in Londen bijvoorbeeld hebben, dat heet price capping. Dat als je bijvoorbeeld een bepaald bedrag hebt uitgegeven in het OV, wat staat voor een dagkaart, dat je daarna dan nooit meer betaalt die dag. Dus dat je eigenlijk automatisch gecapt wordt, heet het dan, op de prijs van een dagkaart. Nou, dat is zeker voor mensen die heel veel het OV gebruiken op een dag, kan dat aantrekkelijk zijn. Dus dat soort ideeën, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Oh, ja, vraag.
Ik denk dat het de laatste is. Je noemde het al OVP. Ik hoor tot de categorie 65+. Dat zou betekenen dat ik met zo'n OV-kaart krijg 33% korting. Dus ik ben dan maar 2/3. Maar met OVP niet. Wanneer gaat het veranderen?
Volgens mij gaat dat heel snel veranderen. Ik durf even geen datum te noemen. Maar die korting, dat is inderdaad iets wat we landelijk geregeld hebben. Als alle decentrale overheden bij elkaar, ook met het Rijk. Dus die korting, die blijft in ieder geval. Op dit moment heb je daar inderdaad je persoonlijke chipkaart nog voor nodig. Ik weet dat er nu gekeken wordt, omdat ook aan je bankpas bijvoorbeeld is, als het goed is, ook je geboortedatum ergens gekoppeld, geregistreerd. Dus dat zou ook gewoon moeten kunnen. Dus ik weet dat de vervoerbedrijven bezig zijn om ook dat soort kortingsproducten wel via OVP mogelijk te maken. Ik durf echt nu geen termijn te noemen, want OVP is eigenlijk net ingevoerd, een half jaar. Eerst hebben ze gekeken of gewoon het reizen op saldo normaal, of dat zeg maar ingevoerd kon worden. En ze zijn nu aan het kijken of ze allerlei abonnementen en producten daar ook op kunnen activeren. Dus nou, ik wil het navragen of er al een planning voor bekend is. Ik heb hem nu even niet paraat in ieder geval. Maar, nou, dat is duidelijk. Vindt u de overchipkaart zo'n onding dan?
Hij is verlopen, dus moet ik een nieuwe kopen.
Ja, dat is waar. Dat is een nadeel. Ja. Even kijken, ik ben er bijna doorheen hoor, volgens mij. Ik heb toch het onderwerp duurzaamheid. Ook heel belangrijk tegenwoordig. Er stond eigenlijk ook bijna niks over in de oude concessie. Die dateerde alweer uit 2010. Toen was het wel een thema, maar niet heel groot. Overigens heeft GVB daar best al hele grote stappen gezet. Hè. Bijna alle bussen zijn inmiddels elektrisch. De laatste set bussen die wordt dit jaar vervangen. En dan rijden dus alle bussen rijden dan elektrisch. Wat wij graag willen in de nieuwe concessie is dat ze op de zogeheten CO2-prestatieladder stappen gaan zetten. Dat is een soort systeem wat in de wereld eigenlijk gebruikelijk is om bedrijven op duurzaamheid in te schalen. Ze zitten nu op trede 3. En we willen dat ze uiteindelijk in deze concessie naar trede 5 doorgroeien. En om toe te lichten, in trede 4 moet je dus voor je hele bedrijf breed aangeven, ja, wat je op duurzaamheidsgebied doet. Dus hoe je inkoop is geregeld, of dat duurzaam is, hoe je met hergebruik van materialen omgaat, met afbreekbaarheid. En als je naar trede 5 wil, dan moet je dat niet alleen voor jezelf, maar ook voor al je toeleveranciers en partijen waar je mee zaken doet, moet je dat nog eens aantonen. Dus dat is best een hele heftige eis. Vergt ook een behoorlijke administratie. En dus ook een investering bij GVB. Daarom hebben we wel gezegd, het is niet reëel om trede 5 meteen vanaf de start te eisen. Want dat zou heel veel budget kosten en dat kunnen ze dan weer niet op straat zetten, zeg maar. Dus dan krijgen we gewoon een minder goed bod, om het zo te beschrijven. Dus daar mogen ze naartoe groeien in die concessie. En het tempo waarin, dat kunnen we dus in die ontwikkelplannen afspreken. Dus in een kaderbrief kan op een gegeven moment het dagelijks bestuur zeggen, het komende ontwikkelplan ga jij gewoon zorgen dat je in trede 5 zit. En dan hebben ze dat te doen. Dus ik weet niet of hier vragen over zijn. Ja, kort nog dus zou ik iets zeggen over de financiën. Nou, we hebben als vervoerregio natuurlijk een eigen begroting. Wij krijgen onze middelen allemaal uit Den Haag. We hebben zelf geen eigen middelen. We hebben geen belasting als vervoerregio. Dus wij moeten het ook doen met die gelden uit Den Haag. Dat betekent dat we dus voor alle concessies eigenlijk gewoon de budgetten hebben vastgezet. En daarbinnen zullen dus de afspraken met GVB moeten passen. Wat we heel belangrijk vinden daarnaast is dat wel de afspraken ook op financieel gebied bijdragen aan onze ambities, hè, de realisatie. Dus dat betekent, we willen gewoon een groei in het aanbod van GVB zien de komende 11 jaar. Ook een groei van reizigers die dan daarmee hopelijk wordt gecreëerd. Nou, voordeel daarvan is dat dan ook de opbrengsten vanuit de reizigers gaan groeien. Dus dat schept ook weer middelen om dat aanbod uit te breiden. En daarnaast willen we ook dat GVB gewoon kostenefficiënt opereert. Dat is ook een Europese eis als je wil inbesteden. Hè, dus aan één specifieke partij en je zet het dus niet op de markt. Ja, dan moet je wel op een of andere manier onderbouwen dat je wel een marktconform bod krijgt of afspraken zet. Daar hebben we een onderzoek door bureau Berenschot voor laten uitvoeren bij GVB. Die hebben inmiddels geconcludeerd dat GVB in ieder geval in 2023, waar het onderzoek zich op richtte, dat ze marktconform zijn gegeven de markt waar ze in zitten. Dus het is daar wel vooral gekeken naar hoe doen andere stadsvervoerders het. Dus de RET en de HTM zijn natuurlijk vergelijkbare bedrijven. Dus het is niet de markt in den brede. Maar we hebben wel gezegd van nou, dat is fijn wel dat die conclusie er is, want dan mogen we inbesteden. Het bureau heeft ook gezegd dat ze in 23 marktconform zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat ze dat over 11 jaar nog steeds zijn. Dus je zal wel in het contract blijvend afspraken moeten maken over efficiëntie en prikkels. En dat gaan we dus ook met GVB doen. Dus dat betekent niet dat we de duimschroeven enorm gaan aandraaien, dat ze alsmaar efficiënter moeten zijn, maar wel dat ze mee moeten met de ontwikkelingen in de markt, waarin je wel ook die trend gewoon ziet. Nou, en de laatste die gaat dan nog over rendement. Ook altijd een gevoelig punt. Het is een inbesteding. Moet zo'n bedrijf dan wel winst kunnen maken? Bij marktconformiteit hoort wel ook dat je zo'n bedrijf in staat moet stellen, als ze gewoon echt goed presteren, om ook een bepaald rendement te maken. Hier is natuurlijk de vraag, waar gaat dat rendement heen? Want Amsterdam is financieel de aandeelhouder. Als vervoerregio hebben we inmiddels ook 1% aandeel, een soort golden share. Maar dat is geen financieel belang. Dus in principe het rendement, dat zou als dividend naar de gemeente Amsterdam kunnen vloeien. Nou, dat wil je niet in de zin dat je wil dat geld eigenlijk voor het openbaar vervoer natuurlijk behouden. Niet dat daar, het is ook heel belangrijk, niet dat daar zwembaden en speelplaatsen van worden betaald. Maar dat dat geld wat in het OV verdiend wordt, dat je het liefst dat ook weer in de reiziger weer investeert en teruggeeft. Dus daar zijn we ook aan het kijken hoe we afspraken kunnen maken dat dat geld in ieder geval behouden blijft voor het OV-systeem. En dat mag GVB dan investeren. Dus zij kunnen dan wel voorstellen doen om dat ergens aan te besteden, maar ten goede uiteindelijk aan de reiziger weer. Nou, dat was mijn nogal uitgebreide verhaal. Ik hoop dat het duidelijk was. En als er nog vragen zijn, kan dat wat mij betreft nog. Maar...
Ja, heeft er iemand nog vragen? Er zijn natuurlijk tussendoor al vragen gesteld, maar het was een zeer uitgebreide toelichting. Waarvoor dank. Ik heb ze persoonlijk niet. Laat ik het gelijk zo even zo stellen. Iemand anders van de commissie nog vragen? De heer Neven.
Ja, dank u wel, voorzitter. En u ook bedankt. Ik vroeg me af, die lijn 41, we willen die heel graag wel naar Muiderpoort laten gaan. Dan moeten we eigenlijk bij GVB dus aankloppen.
Ja, dat klopt. Sowieso in de huidige concessie is dat al het geval. Maar ook in de nieuwe concessie zal dat dus aan die tafel, aan die ontwikkeltafel, zal dat dan naar voren gebracht moeten worden. En dan moet GVB daar dus ook wel echt serieus een antwoord op hebben. Dus niet zo van, dat willen we niet. Maar uitleggen waarom dat dan bijvoorbeeld niet kan of waarom dat echt heel onwenselijk is als ze dat echt niet zouden willen. Maar dat gesprek vindt dus aan die ontwikkeltafel straks plaats. Als u het al op hele korte termijn wil, en dat begrijp ik natuurlijk, dan moet het dus in de huidige concessie, is daar dus ook de tafel voor dat dat in ieder geval ambtelijk kan worden ingebracht. Ik moet wel zeggen, er is natuurlijk het gesprek in de regioraad is al ook hierover gevoerd, is ook een motie aangenomen. Daarvan heeft het dagelijks bestuur gezegd van het is een pijnlijke maatregel. We willen ons ook inzetten om zodra het personeelsbestand het weer toestaat, GVB te vragen dat weer eigenlijk terug te brengen, zeg maar, die lijn. Dus die toezegging ligt er al. Dus het is enerzijds ook wachten tot die mogelijkheid er weer is. En wat ik al zei, ik weet dat GVB ook achter schermen wel aan het nadenken is om die lijn weer op een gegeven moment zo in te leggen. Maar nogmaals, dat kan ik niet toezeggen. Dat is echt aan GVB om met dat voorstel te komen op enig moment.
Mag ik daar even op reageren? Ook een beetje naar richting de vraagsteller. Uiteraard hebben wij ambtelijk meteen ook contact opgenomen met de GVB en naar de vervoersregio. We hebben ook recentelijk antwoord gehad uiteindelijk, want de brief was ergens beland waar hij niet beland had moeten worden bij het GVB. Jullie waren gewoon vrij snel met het antwoord. Maar het verbaast me wat jij nu zegt van misschien eind 2024, anders misschien 2025. Wij hebben een brief gehad met de argumenten waarom de lijn eruit is gehaald en dat ze pas per 2026 her gaan overwegen. Dus ik wil wel ook naar de commissieleden daar wel duidelijkheid over hebben. Want het lijkt nu of jij inside information hebt die wij niet hebben. En wij informeren de raad en de commissieleden gewoon met de brief die wij krijgen van het GVB. Dus ik wil graag dat daar geen ruis over ontstaat.
Nou, helemaal terecht. Dus dank voor de aanvulling. En inderdaad, dat idee dat ik weet dat GVB erover nadenkt, dat inderdaad dat zou heel goed kunnen dat dus voor de planvorming richting eind 25 is. Dus dat... Daarom zei ik ook, de termijn weet ik niet, maar dat zou dus heel goed kunnen. Dus als ik hoor dat dit, en nogmaals, dit is niet mijn deel, want dat is concessiebeheer. Ik doe het project voor de nieuwe concessie. Dus als mijn collega's dit zo hebben beschreven, dan zal het geheid kloppen. Die weten het beter dan ik. Dus dat zou dan goed kunnen. En dat kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik weet, het personeelsprobleem is gewoon echt nog steeds enorm op dit moment. En ik voorzie ook niet dat dat binnen een paar maanden dusdanig is opgelost, dat ze eind van dit jaar dan alweer dat kunnen doorvoeren. Dus het zou goed kunnen, hoor.
Nee, omdat je eind 2024
dan
ben ik gewoon bang dat we aan verwachtingsmanagement aan het doen zijn, wat niet gaat lukken.
Nee, maar dan laat ik me graag corrigeren inderdaad op dat punt. Ja.
Anders nog vragen? Het was denk ik een heel uitgebreide toelichting. Ik denk dat we voldoende informatie hebben om tot een advies te komen. Ook al denken we dat we op een aantal andere gebieden hier in het dorp graag nog wat zouden willen toevoegen. Maar dat valt simpelweg niet onder deze concessie. Dus daar moeten we het dan even mee doen. Ik dank u voor de uitgebreide toelichting. En dan sluit ik hierbij deze meeting. Allemaal wel thuis. En succes met alles. Dank u wel.